Met de hulp des Heren wensen we deze morgen uw aandacht te bepalen bij wat u is voorgelezen in Genesis 5. Daarvan het gedeelte vanaf het 21ste tot het 24ste vers. Daar lezen wij Gods woord in Genesis 5 vers 21. En Henoch leefde 65 jaren en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover. Een leven in dankbaarheid. We zien in de eerste plaats de wortel van dit leven. Ten tweede de vrucht van dit leven. Ten derde de voltooiing van dit leven. Een leven in dankbaarheid. De wortel van dit leven. En het meest korte antwoord daarop lezen we in Hebreeën 11. Door het geloof. Door het geloof. En in vers 22 lezen we daar nog iets meer over. Henoch wandelde met God nadat. Dus kennelijk niet voordat. Nadat. De tweede plaats, de vrucht van dit leven. Henoch wandelde met God. Staat er twee keer. In vers 22 en in vers 24. De derde plaats, de voltooiing van dit leven. Dat lezen we in het slot van vers 24. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Hoe vaak, jongens en meisjes, is het dankdag? Eén keer. Eén keer dankdag. Eén keer biddag. Het is waar. Je hebt op verschillende dagen dankdag. Holland heeft de dankdag al begin november gehad. Daarna heb je de Vlakkeese dankdag, de Tolse dankdag, morgen de Zeeuws-Vlaamse dankdag. Maar toch, in elke gemeente is er maar één keer per jaar dankdag. Dat is ook weinig. Dat is ook weinig. Maar één keer biddag. Maar één keer dankdag. Wat zou je ervan vinden, kinderen, als we elke week dankdag zouden hebben? Elke week? Zou je het fijn vinden? Elke woensdag dankdag? De Heer is het waard, niet waar? Ja, we mogen wel zeggen, elke dag mag wel dankdag zijn. Elke dag mag wel biddag zijn. Beleven wij dat ook zo? Het is natuurlijk goed om een dankdag te hebben als een dag van afzondering. En ik hoop dat het ook werkelijk een dankdag voor u is. Een dankdag als een dag van afzondering, dat is natuurlijk een goede gewoonte die we niet kwijt moeten raken. Maar we kunnen toch niet zeggen, met die ene dankdag hebben we het gehad. Ja, we zijn dankbaar geweest op die ene dag. Of dat inderdaad zo is, dat weet God. Of we dankbaar zijn geweest. Want dat gaat natuurlijk een heel stuk verder dan het woordje dankbaar in mijn mond nemen. Dat is zo moeilijk niet. Dat weet God of ik op deze dag werkelijk dankbaar ben. Maar met die ene dag is het toch niet gebeurd. Hoe is mijn leven? Hoe is mijn leven geweest tussen de biddag en de dankdag? Was er maar één biddag? En vervolgens kon ik het zelf? Is er maar één dankdag, terwijl ik tussen de biddag en de dankdag misschien wel geroemd heb, oh, wat ben ik toch krachtig dat ik dit werk kan doen. Wat heb ik toch een inzicht dat ik dit bereikt heb. Wat heb ik toch goede cijfers gehaald. Wat ik. En dan met de dank, dan gaan we God danken. Terwijl ons leven misschien wel een leven is geweest zonder dankbaarheid. Voelt u? Dankdag houden, dat stelt ons voor heel diepe vragen. Stel ze maar. Ik moet ze mezelf ook stellen. Heel diepe vragen. Wat is mijn leven? Voor het aangezicht van de Heere. Het is niet zo'n slecht teken. Als je op dankdag morgen wakker wordt. Met de vraag, Heere, hoe moet dat? Dankdag houden, hoe moet dat? Het is niet zo'n slecht teken. Als er een verlegenheid is. En je vraagt jezelf af, hoe kan ik de Heere ooit dankbaar zijn? Hoe moet dat? Echt dankbaar zijn. Met een verbroken hart, verslagen hart tot de Heere komen. Zo verwonderd over wat God gegeven heeft. Zo verlegen. Wie ben ik geweest tegenover de Heere? En wie is Hij geweest tegenover mij? Weet u wanneer u een vruchtbare dankdag hebt? Een vruchtbare dankdag. Als u Christus niet kunt missen. Waarom? Als u Christus niet kunt missen. Als een dankende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet alleen nodig tot verzoening van mijn zonde. Christus is niet alleen nodig als ik in het stuk van de ellende ontdekt word aan mijn verlorenheid. Daar begint het wel mee. Christus is niet alleen nodig in het stuk van de verlossing als de enige zaligmaker. Dat is zeker waar. Maar Christus is net zo goed noodzakelijk in het leven van Gods kinderen, in het stuk van de dankbaarheid. Ik hoorde eens een kind des Heren spreken uit haar leven. Ze had heel veel van de Heren mogen ontvangen. Ze mocht het zielsbevindelijk weten, verzoend met God drieënig. En ze was zo arm geworden. En toen zei ze deze woorden. In het stuk van de verlossing heb ik moeten leren hoe arm ik was. Niets. Niets te hebben om voor God te bestaan. Maar zegt ze, in het stuk van de dankbaarheid ben ik niet arm, maar verarmd. Verarmd. Niet te weten hoe de Heere te danken voor de grote weldaden die de Heere geschonken had. En o, wat werd Christus in haar ziel noodzakelijk om dankdag te houden. Noodzakelijk. Om de Heere te vergelden voor al de weldaden die Hij bewezen had. En dat schenken de Heere vandaag op deze dankdag. Dan ontvangen wij een dankdag uit het binnenst heiligdom. Ja, als dat vandaag mag gebeuren, mogen eindigen in God. En in verwondering mogen uitspreken, door Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan is het een echte dankdag. Tot eer van Gods grote naam. En zo mogen wij er vandaag bij stilstaan. Zo'n leven had Henoch. Genesis 5 is een aangrijpend hoofdstuk, nietwaar? En hij stierf 8 keer, staat het er in Genesis 5. En hij stierf. Dan staat er weer een familie aan het ernstige ziekbed van een oude moeder. Of een broer in de kracht van het leven. Of een kind. Het is wat. En ze moeten het tegen elkaar zeggen. We staan machteloos. En de arts komt met de boodschap. Uitbehandeld. Dat is wat. En de laatste levensadem wordt uitgeblazen. En de familie staat rondom het sterfbed. En ze worden allemaal stil. Gestorven. Dat is wat. Waarom zijn wij niet gestorven, kinderen? Ja, je bent jong. Ja, maar jonge kinderen kunnen ook sterven. Waarom bent u niet gestorven? Ach, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot, elke dag weer opnieuw. Genesis 5 bepaalt ons erbij. Ja, waarbij eigenlijk? Ach, dat wordt nog wel eens gezegd, hè. Ik heb het op sterfhuizen ook nog wel eens gehoord. Ja, zo gaat het leven nu eenmaal. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Zo gaat het nu eenmaal. Dat is wat. Dat mag een christen nooit zeggen. Dat mogen wij zo niet zeggen. Wij moeten een Bijbels antwoord geven op dat verdrietige uit Genesis 5 en hij stierf. Dan moeten wij zeggen, dat heeft de Heere gezegd in het paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De Heere heeft zijn woord waargemaakt. Dat moeten wij zeggen. Dat is het Bijbelse antwoord. Genesis 5 is net als zo'n pagina rouwadvertenties in het RD. En ik weet niet of het u wel eens overkomen is. Ik had een keer de krant doorgebladerd en opeens dacht ik, ik mis die pagina met rouwadvertenties. Een drukfout. En er bleek er niet één in te staan die dag. En dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. En soms sla je hem om, nog 2. Nog 1. Dat is aangrijpend. En misschien scant u ze wel eens. Staat daar een naam bij, een ver familielid of een leeftijd. Jouw leeftijd. Uw leeftijd. En dan schrikken we even, nietwaar. Dan gaat er soms even een siddering door ons heen. En we slaan de bladzijde weer om. En ach, wat zijn we het soms weer gauw vergeten. En daarom is het nuttig om Genesis 5 te lezen. En zeker, die leeftijden in Genesis 5, die zijn zeer uitzonderlijk. Na de zondvloed worden ze ook heel snel lager. En tussen die leeftijden in Genesis 5 lezen we opeens dat van Henoch. Henoch. Wij kijken naar Genesis 5 met onze menselijke blik, nietwaar? Maar ik bedoel het eerbiedig. Wat moet het voor God geweest zijn? Wat moet het voor God zijn? Pronkstuk van de schepping, geschapen om eeuwig hem groot te maken. pronkstuk van de schepping heeft zich vrijwillig overgegeven aan de dood. De dood is voor de mens een ontzaglijke zaak. Maar wat moet dat voor God zijn? Elke keer moet hij weer datzelfde vonnis uitvoeren uit Genesis 2. Gij zult de dood sterven. En we lezen in Genesis 6. Het berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En die smart, die hoort er te zijn als wij Genesis 5 lezen. Zal dan de macht van de dood het altijd winnen? Wie leeft die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En dan is de geschiedenis van Henoch voor ons, ja, laten we het maar eerlijk zeggen, een verademing. Hè? Een verademing. Eindelijk, daar is er een. Hij hoeft niet te sterven. Hij hoeft niet te sterven. Eeuwen later is er nog één. Die hoefde ook niet te sterven. Wie is dat, kinderen? Wie is die tweede man uit het Oude Testament die ook niet hoefde te sterven? Elia. De vurige wagen en vurige paarden is Elia naar de hemel gegaan zonder dat hij gestorven is. Twee mensen uit het Oude Testament zijn dus nu ook met hun lichaam in de hemel. Henoch en Elia. Twee voortekenen van de opstanding van de doden op de jongste dag. Henoch, een verademing. En de geschiedenis van Henoch is daarom in de eerste plaats een prediking van Christus die de dood zal overwinnen. Een prediking van Christus door wiens opstandingskracht op de dag van de wederkomst alle mensen die gestorven zijn uit hun graven worden opgewekt. De geschiedenis van Henoch is ten diepste een voorbode van de eeuwige zaligheid. Waar gesproken zal worden, de dood is verslonden tot overwinning. Zalig zij, die mogen delen in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Is dat voor u? Is dat op jou van toepassing? Deelt u in de opstandingskracht van Christus. Bent u wederom geboren tot een levende hoop? Dat is een vraag. Het antwoord is ja of nee. We zijn in Christus of buiten Christus. We leven tussen de biddag en de dankdag, of voor eigen rekening, of voor rekening van de middelaar. Daar zit niks tussen. Daar zit echt niets tussen. Is de opstandingskracht van Christus in mijn leven verheerlijkt? U zegt dat is een diepe vraag. Dat geef ik toe. Maar het is een uitermate belangrijke vraag. Een vraag die roept om een antwoord. Kun je dat weten, dominee? Of je deelt in de opstandingskracht van Christus, kun je dat weten? Of je bekeerd bent? Kun je het weten of je een nieuw hart hebt? We moeten dat weten. We moeten dat weten. Dat is een zaak van het allergrootste belang. Zeg eens, welke zaak is belangrijker dan dit punt? Of je een nieuw hart hebt? Zeg het maar. Zeg het maar. Wat was er tussen de biddag en de dankdag belangrijker dan de vraag of Christus mijn zaligmaker is? Zeg het maar. Weet u wat te vrezen is? Dat ons leven tussen de biddag en de dankdag al antwoord heeft gegeven. Want natuurlijk, met onze mond geven wij een rechtzinnig antwoord. Het allerbelangrijkste is dat wij geborgen zijn in Christus, de ark der behoudenis. Maar mijn leven laat ondertussen zien dat mijn telefoon veel belangrijker is. Toch? Dat mijn werk veel belangrijker is. Dat mijn eer veel belangrijker is. Dat mijn geld veel belangrijker is. Dat mijn nieuwe auto veel belangrijker is. Even heel eerlijk. Wat laat mijn leven zien? Daarom staan wij op deze dankdag stil bij Henoch. Het leven van Henoch. We kunnen de mooiste woorden uitspreken. Wat laat mijn leven zien? Is mijn leven een leven van dankbaarheid? Hoe is dat gekomen? Hoe is dat zo gekomen? Het is zo'n wonderlijk woordje, nietwaar? In vers 22. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Dus, er is in het leven van Henoch een bepaalde breuk. Voor de geboorte van Methuselah, na de geboorte van Methuselah. En toen was hij, zo lezen we in vers 21, 65 jaar. Dus eenvoudig gezegd, toen Henoch 200 werd, toen mocht hij zeggen, 135 jaar geleden is de Heere in mijn leven gekomen. Dat is een zegen als je dat mag zeggen, jonge mensen. He? Als je mag zeggen, ja, toen ik 8 was, of toen ik 5 was. Kan ook. Of als u mag zeggen, het was wel erg laat. Het was wel erg laat. Maar toen ik 53 werd, of toen ik 76 werd, toen is God mij te sterk geworden. Zo mocht Henoch terugblikken op zijn leven. Dus kennelijk, rond de geboorte van zijn kind Methuselah, is er iets gebeurd in zijn leven. Iets onomkeerbaars. Ik weet niet wat er tussen de bidden en dankdag met u gebeurd is. Er kunnen heel ingrijpende zaken gebeurd zijn in het achterliggende half jaar. Hele mooie zaken. Hele verdrietige zaken. En er kunnen wel eens gebeurtenissen zijn waarbij wij denken, dit verandert mijn leven definitief. Dit is zo opmerkelijk of zo ingrijpend. Zal ik nooit meer vergeten. Weet u wat het wel eens is? Die steen in die vijver. En rondom die plek waar die steen in de vijver valt, heb je flinke golven. En dan kijk je die golven zo na. En die worden kleiner en kleiner en kleiner. En die flinke golven zelf, die worden lager. En ja, 2 minuten later is er niks meer te zien. Niks meer te zien. Precies diezelfde vijver als voordat die steen erin geworpen werd. Misschien moet jij of u wel zeggen, inderdaad. Helaas. Zo is het bij mij gegaan. Of is het andersom? Is het andersom geweest? Dat de roepstem juist sterker werd. Hij doofde niet uit. Hij werd juist sterker. Zo is het in het leven van Henoch gebeurd. En dat gebeurde rondom het krijgen van de kinderenzegen. Dat kan. Dat kan. Ik weet niet of het krijgen van de kinderzegen het moment is waar de meeste mensen denken aan waarachtige bekering. Maar toch is het wel een heel mooi moment. Want hoe je het ook went of keert, je staat met één been in het graf, zo wordt wel eens gezegd. De Heere die leven gaf en die leven spaarde, zo'n mooie uitdrukking boven een rouwkaartje. De Heere die leven gaf en leven spaarde, verblijde ons met de geboorte van een zoontje. He? Dus een heel mooi moment om erbij stil te staan, wat is mijn leven? En wat was mijn bestemming als ik het leven liet in de bevalling? Want dat gebeurt nog steeds, niet alleen in arme landen, maar ook in Nederland. Rondom de geboorte van Methuselah is er iets gebeurd in het leven van Henoch. Wat? Wel, de naamgeving in het Oude Testament zegt vaak iets over de gesteldheid van het hart. En die naam Methuselah, het is niet helemaal zeker, maar die naam Methuselah die betekent hoogstwaarschijnlijk iets als: als hij sterft, dan gebeurt het. Misschien vindt u dat een wat wonderlijke naam, maar er zijn veel meer wonderlijke namen in het Oude Testament. Denk aan die naam van die zoon van Jesaja, Shear Yashuv. Dat betekent: het overblijfsel zal wederkeren. Nou, zo'n naam zouden wij onze kinderen nooit geven. Maar zulke namen kwamen in het Oude Testament veel vaker voor. Methuselah, als hij sterft, dan komt het, dan gebeurt het. Wat dan? Ja, dat wist hij nog niet, maar hij heeft een hele sterke indruk gekregen. Er gaat iets gebeuren. De wereld wordt zo goddeloos. God komt met zijn oordelen. Wat is er gebeurd? 1 jaar na het sterven van Methuselah. 1 jaar na het sterven van Methuselah. Toen kwam de zondvloed. Dus wat Henoch rond de geboorte van Methuselah diep in zijn hart gevoelde, dat was waar. Dat was waar. Als dit kind sterft, dan komt Gods oordeel. En dat duurde nog 969 jaar. Maar dat wist hij nog niet. Dat weet niemand van tevoren hoe oud een baby wordt, toch? Dat weet niemand van tevoren. Maar Henoch gevoelde diep in zijn ziel: als dit kind sterft, dan komt het. En als dit kind over een jaar sterft, ja, dan komt het oordeel over een jaar. En als dit kind over een uur sterft, dan komt het oordeel over een uur. En dat heeft in het leven van Henoch door Gods genade een onomkeerbare omwenteling gegeven. Mag ik het eens vragen? Wie in ons midden gelooft dat hij of zij gaat sterven? Kinderen, geloven jullie dat? Geloven jullie dat jullie gaan sterven? Jongens en meisjes, geloven jullie dat? Dat jullie gaan sterven. Praat jouw vader daar wel eens over. Praat jouw moeder daar wel eens over. Ik weet niet. Misschien zijn er kinderen in ons midden die zeggen: dominee, nee, nooit. Ze praten alleen maar over leuke dingen. Ze praten nooit over sterven. Ze praten nooit over God ontmoeten. Oh, dat is erg. Dan doet papa niet wat hij beloofd heeft bij de doop. Dan doet mama niet wat ze beloofd heeft bij de doop. Dat is heel erg. Dat is heel verdrietig. Dat moet echt veranderen, als dat zo is. En niet over 5 jaar. Dat moet vanaf deze dankdag veranderen. U moet met uw kinderen spreken wat het leven inhoudt. En wat kan dat door Gods genade een zegen afwerpen in het jonge kinderleven? Als ze hun moeder, hun vader daar met liefde over horen spreken. Jongens, je moet sterven. Je moet sterven. Ik ook. En we kunnen alleen maar sterven als wij geborgen zijn in Christus. Dat geloofde Henoch. Dat gaf een onomkeerbare verandering in zijn leven toen hij 65 jaar oud werd. Dat was de wortel van het leven door het geloof. En daarom de vraag, wie gelooft dat hij sterven gaat? En wat heeft dat voor uitwerking in mijn leven? Het droeg ook vrucht in Henochs leven. Want we lezen. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. En in vers 24 nog een keer. Henoch dan wandelde met God. Er ligt een bepaalde nadruk. Henoch wandelde met God. Misschien is het wel eens gebeurd. Het was een proefwerk op school. En het was echt belabberd gemaakt. En die leraar die had het nagekeken. En hij staat met dat bosje papier in zijn hand. En zijn gezicht staat niet zo vriendelijk. Hij zegt, jongens, dat was echt ver onder de maat. En dan zegt hij met nadruk, Elise had een voldoende. Nou, de rest weet het. Alle anderen hebben een onvoldoende. Als hij dat met zoveel nadruk zegt. Met die nadruk staat het ook in de tekst. Henoch dan wandelde met God. Dat was een grote uitzondering. Een grote uitzondering. Henoch dan wandelde met God. En zo heel veel andere tijdgenoten niet. Die tijdgenoten in de linie van Kain, die wandelden helemaal niet met God. Daar zat een goddeloze Lamech in, die zijn moordenaarslied heeft uitgebrald. Maar ook in de linie van Seth zijn er maar weinigen geweest die wandelden met God. De Heere heeft het gezegd. In Genesis 6, het derde vers. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Toch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Het berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde had gemaakt. Het was een donkere tijd. Kijk, die woorden dat het een donkere tijd is, moeten we niet zomaar te pas of te onpas uitspreken. Maar het is wel waar. Het is wel waar. We leven in een geestelijk donkere tijd. Hoeveel mensen zijn er tussen de biddag en de dankdag bekeerd in Rilland? Mensen buiten de kerk? Mensen in de kerk? Hoe vaak hebt u in het achterliggende halfjaar het meegemaakt dat er mensen misschien midden uit de wereld krachtdadig tot God werden bekeerd? Ik weet niet of het gebeurt, ik heb het ook niet gevraagd. Misschien zit er wel zo iemand in de kerk vanmorgen die tussen de biddag en de dankdag krachtdadig in het hart is gegrepen. En waar misschien de eigen moeder of een zus zegt wat er nou gebeurd is. Het leven is helemaal veranderd. Wat een liefde tot de dienst des Heren. Wat een ernst. Ik hoop dat u ernaar verlangt dat dat gebeurt. Onder degenen die u lief zijn. Nou, dat is gebeurd in het leven van Henoch. Henoch wandelde met God. Een uitzondering. Maar het gebeurde wel. In die donkere tijd gebeurde het. God werkte. Dat is een zegen. Dat is een zegen. En toen, toen werd zijn levenswandel anders. En dat staat zo heen nog. Wandelde met God. Er had kunnen staan, Henoch diende God. Was ook waar. Maar dit is dieper. Dit is dieper. Hij wandelde met God. Als het zulk buiig weer is als vandaag, dan denk ik niet dat je zomaar zegt, zullen we eens heerlijk een uurtje gaan wandelen. Nee. Dat doe je als het aangenaam weer is, zonnetje schijnt een beetje en dan geniet je van de natuur. Wandelen. Wandelen. Je gaat ook niet zomaar ergens in een natuurgebied wandelen als er groot gevaar is. Hè? Ik denk dat de mensen daar waar die wolven zijn niet zo snel meer zullen zeggen, we gaan dan lekker een stukje wandelen. Hoewel de kennis zeggen, nou zo heel veel gevaar voor de mens is het niet, maar toch daar zit wel een beetje wat angst in de benen van veel mensen. Wandelen, dat doe je echt op je gemak. En als het niet zo lekker loopt in je verkering, dan ga je ook niet zo gezellig een poosje wandelen. Het moet eerst goed gemaakt worden. Dan kun je weer echt met elkaar wandelen. Dat is aangenaam. Dan is er vriendschap. Dan is er vrede. Dan ben je blij met elkaars aanwezigheid, nietwaar? Dat staat er overheen nog. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Henoch wandelde met God. Hoe kan dat? Dominee, wat bedoelt u? Ik bedoel dit. God is volmaakt heilig. Hij kan de minste zonde niet verdragen. Hoe kan een mens dan ooit wandelen met God? Weet u wat Calvijn zegt? God, de heilige God en een zondig mens, dat is als vuur bij hooi. Dat moet onmiddellijk verteren. Staat ook in de Bijbel, onze God is een verterend vuur. Hoe kan dat ooit? Een mens die wandelt met God. Dat kan ook niet. Vanuit onszelf. Echt niet hoor. Echt niet. Alsjeblieft. Word geen rijke jongeling. Die denkt. Maar ik met mijn inzet. Mijn goede werk. Ik doe mijn best. Ik bid. Ik. En dan echt niet. Dat is een jammerlijke vergissing. Hoe kan een mens ooit wandelen met God? Ja, dat kan alleen. Als God gaat wandelen met de mens. Als er inderdaad een begin uit God in ons leven is, zullen twee te samen wandelen, lezen we in Amos 3. Tenzij dat ze eerst bijeengekomen zijn, er ligt een ontzaglijke scheiding van naturen tussen de heilige God en ons mensen. En de taal van ons leven is, wijk maar van me. Ik leef mijn eigen leven. Ik wil mijn eigen gang gaan. Wijk maar van me. Aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Er is niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Helaas, maar we kunnen het niet aangenamer zeggen dan dit. Dat is ons leven van nature. En daarom is een ontzaglijk wonder. Dat God wil wandelen met Henoch. Had hij 65 jaar niet gewild? 65 jaar niet gewild. En nu wil God het. En de wil van God is gelukkig sterker dan mijn onwil. Ben u daar wel eens blij mee geworden? Ben u daar wel eens blij mee geworden? Heb u daar, kinderen des Heren, wel eens in verwondering op teruggekeken? De wil van God was krachtiger dan mijn onwil. En toen de wil van God mijn hart vernieuwde, toen werd ik inderdaad zeer gewillig op de dag van Gods heerkracht. Je kunt het nog niet begrijpen, al is het 5 jaar geleden of 30 jaar geleden. Je kunt het nog niet begrijpen hoe zo'n hart verbroken kon worden. Hoe zo'n onwil gewilligheid ging worden. En zeker als je meer en meer je Adams bestaan moet gaan inleven, dan kun je het steeds minder begrijpen dat God met u begonnen is. Hij wist toch wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij wist het toch. Als een dwalend schaap voortdurend weer me van de Heere losmaken en dat de Heere elke keer toch weer terugkomt, wel dat wonder, dat geeft zo'n wederliefde in het hart. Een wederliefde in het hart. En daar hebt u het leven van dankbaarheid. Dat is wederliefde. Dat is wederliefde. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is de wortel van de dankbaarheid. En zo wandelt hij nog met God. Met God. In een vertrouwelijke omgang. Met de levende God. Om Christus wil. Die uit het nageslacht van Henoch geboren zou worden. Om Christus wil, de noodzakelijke middelaar. Want buiten Jezus zal er nooit iemand kunnen wandelen met God. En buiten Jezus zal God nooit kunnen wandelen met mij, zondig Adamskind. Maar in het borgwerk van Christus kan God wandelen. Och, dat is een wonderlijke boodschap. Als je met een mislukt levende dankdag begonnen bent. Met een mislukt levende dankdag begonnen bent. Dat is toch een wonderlijke evangelieboodschap. Als u moet zeggen, mijn hele leven klaagt me aan en beschuldigt mij. Om Christus wil. Gaat God wandelen met Adams kinderen dus. Niet eerst proberen je mislukte leven op te knappen en dan tot de Heere te vluchten. Nee, nee, nee. Met je mislukte leven tot de Heere vluchten. Met je verloren leven tot de Heere vluchten. O God uitroepend, wees mij zondaar genadig om Jezus wil. Zo kan het. Zo kan het. En zo doet God het. Henoch dan wandelde met God in zo'n heilige vertrouwelijke omgang. En dat 300 jaar. Want hij is 365 geworden. Min 65. Dan blijven er 300 jaar over. 300 jaar. Elke dag opnieuw was er die heilige gemeenschap met de Heere. Is het altijd even krachtig geweest? Gods woord zwijgt daarover. Daar zwijgen we ook over. Maar dit weten we wel. Hij heeft 300 jaar gewandeld met God. Een grote scheiding is er niet geweest. Je kunt je eigenlijk niet indenken. Je kunt je eigenlijk niet indenken. Die man die mocht elke keer wakker worden met de Heere. Psalm 139 zegt dat. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Zo was het toen bij David, maar niet altijd. O, er zijn tijden geweest dat het totaal anders was. Maar bij Henoch was dat voortdurend. Ik weet niet of u dat boekje kent van die bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry. Een boekje met een wonderlijke titel. De titel alleen is al een spiegel voor mij. Aanwijzingen voor een dagelijkse wandel met God. Moet je eens over nadenken. Aanwijzingen voor een dagelijkse wandel met God. Zo was het bij Henoch. Zo was het bij Henoch. En Henoch is daar zeer verwonderd over geweest. Het is een blijdschap geweest. En die man die zat niet in een klooster, ver verwijderd van de zondige wereld vandaan. Want dat heeft natuurlijk helemaal geen zin, want dan neem je jezelf mee. Nee, er staat in vers 22. En hij gewon zonen en dochteren. Henoch heeft een gezinsleven gekregen. En als vader in het gezin is hij verantwoordelijk voor zijn opgroeiende gezin. Hij heeft gewoon gewerkt. En hij wandelde met God. Onder zijn werk. Wandelde hij met God. Als een Nehemia die onder zijn werk tot God bad. Doe je dat wel eens? Ha. Als je 's morgens wakker wordt, wat is het eerste wat je doet? Ja, mijn appjes bekijken. Joh, doe niet zo dwaas. Begin eens met bidden. Dat is toch veel belangrijker. De rest komt wel een keertje, toch? Ja, toch. Hij wandelde met God. Hij mocht de dag beginnen met God. De dag eindigen met God. Echt met God. Dat is toch om jaloers op te worden. Zo'n wandel. Dan moet je niet denken, dat is saai, dan mag ik niks meer. En dat moet je niet denken. Echt niet. Henoch, om zo te zeggen, is het geen dag beu geweest. Om te mogen wandelen in die liefdesgemeenschap met God. Het is een vreugde geweest. Elke dag weer opnieuw. En zijn gezin groeit op in die zondige wereld. En daar heeft Henoch over gesproken. We hopen daar vanmiddag op door te gaan. Over de prediking van Henoch uit de brief van Judas. Daar heeft Henoch over gesproken. Hij heeft niet gezwegen over al die zonden. Nee, hij heeft gewaarschuwd, ook in zijn gezin. En wat dat allemaal uitgewerkt heeft in zijn gezin, dat weten we ook niet. Hij heeft het gedaan. Eerlijk erop gewezen. Jongens, denk erom, die wereld die leeft midden in de zonde. En nog een keer. Ik ben ervan overtuigd dat Henoch aan Methusalem uitgelegd heeft waarom hij Methusalem die naam heeft gegeven. Jongen, toen jij geboren werd, toen geloofde ik het. Als jij sterft, dan komt het oordeel. Ja, maar papa, niet elke keer over het oordeel hebben hoor. Henoch heeft gesproken met grote ernst en met liefde tot het zielenheil van zijn opgroeiende gezin. Hij had er niet eentje voor de eeuwige rampzaligheid over. Nee, u ook niet natuurlijk. Maar is dat te merken? Die vraag moet ik mezelf eerlijk stellen. Is dat te merken dat ik mijn kinderen niet over heb voor de eeuwige rampzaligheid? Of ben ik zo lauw? Dat ik ze nooit waarschuw. Dat ik ze voorleef in een werelds leven. Beetje genieten van het leven, hè? En dan met dankdag zeggen, och, wat hebben we toch veel zegeningen gekregen. En ondertussen hebben we een beetje genoten van het leven. En de Heere vergeten, hè? Maar dat is ook opvoeden. Dan voeden we de wereld, onze eigen kinderen op met een werelds voorbeeld. Hoe ver kunnen we gaan? Henoch, hij wandelde met God. En toen was hij niet meer. We moeten nodig zingen, zie ik. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Psalm 25, vers 2. Leven in dankbaarheid, de wortel van dit leven, de vrucht van dit leven, de voltooiing van dit leven. We lezen in vers 24, Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. 365 jaar vergeleken met al die andere leeftijden in Genesis 5 is hij dus betrekkelijk jong weggenomen. Ik mag niet zeggen betrekkelijk jong gestorven, want hij is niet gestorven. Hij is door de Heere weggenomen. Wat een zegen voor Henoch. U hebt misschien wel eens gehoord van die godvruchtige Schotse prediker Andrew Gray. Die man die zag er zo tegenop om oud te worden. Daar zag hij zo ontzaglijk tegenop. Niet omdat hij bang was voor de aftakeling. Maar zo lang leven als zondig mens te midden van de zonde. Hij was 22. En hij bad de Heere. Hoef het niet lang meer te duren. 22. Hij heeft zijn wens verkregen. Andrew Gray hoefde zijn 23ste levensjaar niet meer in te gaan. Hij mocht sterven, 22. Hè? Het is wat. Dat kun je een beetje vergelijken met Henoch. Hij hoefde niet oud te worden. Hij hoefde niet oud te worden. Zulke mensen heb ik ook gekend. Die om die reden wel eens tot de Heere baden, Heer, hoef ik niet oud te worden. Hoef ik niet oud te worden. Het is zo zwaar om altijd te zondigen. Het valt me zo zwaar om te leven in een wereld die zo door en door goddeloos is geworden. Het kan gebeuren. Er zijn ook jongeren, kinderen in Gods goedheid weggenomen, die niet oud wilden worden, omdat ze zo naar God verlangden. zo naar God verlangden. Zo bedroefd waren over de zonde. Ze hielden het als het ware niet langer meer vol. Hoe oud zou je willen worden? Stel toch voor. Geen ziekte. Elke 10 jaar een andere leuke baan en nog eens een ander huis. Stel, zou je zo oud als Methuselam willen worden? Zou je het volhouden? 969 jaar zonder, daar moet je toch niet aan denken. Dat is toch verschrikkelijk. Maar weet u, als u onbekeerd sterft, dan zult u niet 969 jaar zondigen. Dan zul je tot in alle eeuwigheid zondigen. Het zal nooit meer ophouden. Het zal nooit meer ophouden. Zondigen, zondigen. En dan ook zo zondigen, onmiddellijk de toorn van God over de zonde moeten gevoelen. En dan toch doorzondigen. Nooit berouw, nooit smart, nooit meer een middel tot bekering. Dat is toch wat. Zul je die gedachten niet van je wegduwen? Zul je niet denken, ach, het valt wel mee. Het valt wel mee. Want als we onbekeerd sterven, dan valt het niet mee. Echt niet waar. Bekeert u. Bekeert u. Weet u wanneer het meevalt? Als we als een arme zondaar schuldig voor Gods voeten invallen. En het hartelijk belijden, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als u mij voor eeuwig verwerpt, staat u in uw recht. O, dan valt het zo mee. Dan valt het zo mee. Dan laat God de genade klokken luiden. En die krijgen een weerklank in je verslagen hart. Weet u wat er dan ook gebeurt? Dan krijg je zo'n liefde tot de Heere. Dan kan het gebeuren. In het leven van een jongen van 16, ik noem maar wat. Als God zijn genade boodschap in Christus toepast in het hart. En je zou op dat moment aan een jongen van 16 of een vrouw van 28 vragen, zeg eens eerlijk, zou je nu willen sterven? Dan zou ze, het is goed. Dat is goed. Echt hoor. Dan zeggen ze, dat is goed. Mag ik eeuwig God groot maken? Het kan zijn dat ze een dag later zich afvragen, wat heb ik durven zeggen? Hè? Wat heb ik durven zeggen? Maar als de Heere zo nabij wil zijn, oh, dan gaat Gods kerk het ook in 2024 uitspreken. Het is mij goed nabij God te wezen. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik heb een weduwe gekend. En een zielenvriend van haar stierf. En die rouwbrief, ja, die heeft wel meer dan een half jaar in bergmeubel gestaan. Ach, zegt ze, ik kan hem echt maar niet opruimen. En dan zei ze, wat is die toch gelukkig. Waar kun je toch beter wezen, zei ze. Waar kun je toch beter wezen. Dan eeuwig God groot te mogen maken. Hem zonder zonde te dienen. En dan zei ze, ik ben zo jaloers op hem. Ik ben zo jaloers op hem. Hij is erdoor. Hoeft hij nooit meer te zonden. Dat is toch wat. Wel, dat treffen we aan in onze tekst. Henoch hoeft niet meer te zondigen. Door het geloof heeft hij geleefd. Ja, en dat is zo opvallend. Als we Hebreeën 11 heel nauwkeurig op ons in laten werken, dan is het geloofsleven van Henoch ook in het bijzonder betrokken geweest op zijn levenseinde. Want we lezen, door het geloof is Henoch weggenomen geweest. Hij heeft door het geloof geleefd, ja. Maar er staat, door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Hij mocht, om zo te zeggen, zo de hemel binnenwandelen. Hij wandelde in zijn leven al in de hemel. Zoals de apostel het schrijft. Maar onze wandel is in de hemel. Maar onze wandel is in de hemel. Daar lag het hart van heen nogal 300 jaar. En toen heeft de Heer met de Heerbied gesproken, gezegd: ach, je leeft al 300 jaar in de hemel. Nu mag je er eeuwig zijn. Zonder ooit meer te hoeven zondigen. Dan heb je toch een gelukkig leven. Ik bedoel niet alleen dat levenseinde, maar het leven zelf. Dan heb je toch een gelukkig leven. En toen brak die dag aan. Henoch is er niet. Hij werd niet gevonden, zo hoorden we in Hebreeën 11. Hij werd niet gevonden. Waar is Henoch? Henoch kwijt. De Heere zal het wel bekend gemaakt hebben. Maar het moet natuurlijk een hele consternatie gegeven hebben. Want of dat gebeurd is met vurige wagen en paarden, dat staat nergens. We hebben eerder de indruk op van het een op het andere ogenblik. Is Henoch er niet? Hij werd niet gevonden. Waar is papa? Weet je niet. Weet je niet. Waar is Henoch? Weet je niet. De Heere zal het wel bekend gemaakt hebben. Anders had het ook niet in Genesis 5 kunnen staan. Maar opeens was zijn plaats leeg. Nou, dat is wel een enorm gemis geweest op aarde. Een enorm gemis. Als zo'n bidder weggenomen wordt. Ik weet niet of zijn tijdgenoten het als een gemis hebben beleefd. Want hij predikte wel Gods oordeel. Vanmiddag. En misschien denkt u wel, nou, als dat de preek van vanmiddag wordt, mij niet gezien. Hè? Ik hoop dat anders is, maar misschien hebben zijn tijdgenoten ook wel gedacht. Het werd tijd. Het werd tijd. Altijd dat oordeel. Ik weet het niet. Zijn er ook geweest die hem erg hebben gemist? Juist als een bidder, juist als een levend voorbeeld van Gods vrezen. Hij was niet meer. Hij was niet meer. God nam hem weg om eeuwig God groot te mogen maken. Om eeuwig God te mogen danken. Toen werd het echt dankdag. Echt eeuwig dankdag. Zingen in God verblijd. Aan hem gewijd van 's Heere wegen. En dat om diens wil, die toen nog niet geboren was. De Heere Jezus Christus, maar die geboren zou worden. En die de dood zou overwinnen. Het werd Pasen hier in Genesis 5. De opstandingskracht van Christus wordt al zichtbaar in Genesis 5. En die opstandingskracht van Christus mag op deze dankdag gepredikt worden. Opdat u, als u nog onbekeerd bent, door de opstandingskracht van Christus wederom geboren mag worden. Het is misschien vanmorgen wel gebeurd. Dat kan. Daarvoor zitten we in de kerk. Wederom geboren zou worden tot een levende hoop. En u mag leven uit de opstandingskracht van Christus. Gode tot eer. Onze zielen tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen.